Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. En gasten en luisteraars ook welkom. Vanmiddag gaat dominee Nijholz voor. En dan wordt ook het Heilige Avondmaal gevierd. De collecte is vanmiddag voor Human Impact. En de collecte voor het avondmaal is voor de diaconie. En de kerk wenst u een gezegende eredienst.
En nu is het goed?
Ja, zeker. Nou, misschien moet ik zeggen dat het avondmaal het belangrijkste is vanmiddag. Maar het is tegelijkertijd de eerste van drie themadiensten. U hebt in het najaar drie themadiensten gehad. Dat ging over buitenlanders die vertrouwen kregen in de God van Israël. Naomi, Naaman en die negroïde minister uit Afrika. En nu zal het gaan over schatten van buren. Schatten van buren. En welke buren dan? Misschien heeft er iets in het kerkblad gestaan. Ik zie sommige mensen knikken. Dus vanmiddag, wat kunnen wij leren van Rooms-Katholieken? Dus je kunt een heleboel dingen zeggen waarom je hier zit en niet bij de katholieke kerk, aan de Patrimonium Milaan of iets dergelijks. Maar vanmiddag ligt de nadruk op wat we er wel van kunnen leren van katholieken. Volgende week hoop ik hier weer te staan en dan gaat het over Oosters orthodoxe kerken. Die zijn onbekender, dus dat wordt misschien interessanter. En de laatste, over twee weken, dat gaat over wat kunnen wij leren van Keltische christenen. En die moet je echt gaan zoeken. Dus dat is misschien de interessantste dienst. Maar nu dus over de Rooms-Katholieke traditie en wat wij daaraan kunnen hebben. Laten we eens beginnen op de manier zoals we dat gewend zijn. Alleen dan blijven staan om ook ons geloof te belijden in de bron van onze hoop, Jezus Christus. En daarna zullen we aansluitend ook vieren dat we aan hem onze hoop ontlenen. Laten we de dienst beginnen. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ik lees het vijfde formulier om het avondmaal te vieren. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, we zijn hier onder andere bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst beluisteren hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het evangelie. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wij gedenken dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijde. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van hem. Dat vervult ons met schaamte om onze zonde, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We beleven aan deze tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen. En zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. Wij zullen nu eerst bidden. God onze Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. We prijzen u om de liefde van Christus die zijn leven voor ons gaf. We erkennen onze schuld en danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft. Wij vragen u, zend ons uw Heilige Geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht wanneer we in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu twee coupletten van het lied Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet. Nieuw liedboek 381 is dat. En straks tijdens de viering zullen we daar nog drie coupletten van zingen en ook het laatste couplet ter afsluiting.
Thank you.
Dit brood en deze wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Hem. Hij is koning in de hemel en gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Jezus Christus. Gedenk en geloof, sta erbij stil en vertrouw erop dat zijn lichaam gebroken is als een totale verzoening van al onze zonden. De beker met wijn waarmee wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Jezus Christus. Gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten is tot een totale verzoening van al onze zonden. Laten wij dit even op ons in laten werken. Ik mag nu iedereen uitnodigen die zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt om dit avondmaal te vieren. Als u vanochtend niet in de gelegenheid was, welkom bij deze uitdeling van Christus lichaam en bloed. Wij zullen deze avondmaalsviering afsluiten en ook bidden om een goed vervolg van deze dienst. Heer onze God, we danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U wilt ons daardoor er zeker van maken dat we door Jezus Christus vergeving van onze zonden en eeuwig leven hebben. We bidden u, laat ons door uw Heilige Geest groeien in geloof. Geef ons de kracht om in ons leven te vechten tegen zonde en weerstand te bieden aan verleidingen. Doe ons uitzien naar de dag van Jezus Christus. Vervul uw belofte. Heere God, tegelijkertijd zitten wij hier misschien met allerlei gevoelens of onrust in ons hart. Maar maakt u ons duidelijk, hoe we hier ook zitten, u omarmt ons. U kent ons. U voedt en draagt onze levens. Wilt u nu door uw geest ook het vervolg van deze dienst voor ons voedend laten zijn? Dat het ons helpt, dat we ook buiten deze dienst in het vervolg van deze week, op onze gewone school- of werkdagen, dat we ook dan ons hart zo nu en dan speciaal op u richten. Dat we erbij stilstaan, dat u het bent die ons draagt en voedt. Dat u ons leven geeft, licht en lucht en liefde en genade en geluk. Daar danken we u voor en daar bidden we u om. In Christus naam. Amen. Deze serie leerdiensten die zal worden opgehangen aan drie gedeelten uit het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. We zullen zo dadelijk ook lezen uit Openbaring 1, vers 9 tot 18. Ik heb één dia vooraf. Daar hoef ik niet heel veel over te zeggen. Dat is een dia die laat zien waar het eiland Patmos ligt. En de traditie zegt dat Johannes, misschien zelfs met Maria, de moeder van Jezus, in Efeze heeft gewoond aan de Turkse kust, wat nu de Turkse kust is. En toen hij verbannen werd, toen zorgde de Romeinse keizer ervoor, of in ieder geval degene door wie hij verbannen is, dat hij net niet de stad Efeze, waar zijn broeders en zusters waren, dat hij die stad net niet kon zien, dus hij werd niet naar Samos verbannen, maar een eiland verderop, Patmos. Veel meer zal de oude man ook niet hebben kunnen verdragen, vermoed ik. Maar er was een haven, een haventje op Patmos. Dus daar hebben ze hem afgezet. We zullen nu lezen Openbaring 1 vanaf vers 9 en daarna zingen we uit Psalm 24, twee coupletten in een nieuwe berijming.
Vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Er moet een indrukwekkend moment zijn geweest voor Johannes daar op Patmos. Hij zal in zijn leven verlangd hebben om Jezus terug te zien. Maar hij zal dat misschien niet meer verwacht hebben voor zijn dood. En ineens krijgt hij dat visioen. Op zondag. Ik zag op het bord zo net staan dat we na de preek zingen uit Opwekking: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dus ik ga ervan uit dat dat ook klopt. Ja, mooi. Ik had een alternatief opgegeven, maar dat hoeft dus niet. Ja. Ja, wie hier of ergens anders meeluistert, broers, zussen in Christus. Het zijn rare rituelen soms bij die katholieken. Met zo'n oneerbiedig gezegd pleiborstel. Maar ja, wat kunnen protestanten dan toch leren van katholieken? En vanmiddag beperk ik me tot één mogelijk antwoord. De katholieke traditie kent veel momenten met rituelen. Heilige tijden met heilige rituelen. Je kunt bijvoorbeeld ieder jaar, begin januari, je huis laten zegenen. Links op de dia, Christus zegenen dit huis. Een C en een M en een B wordt er dan op een sticker of met krijt bij je voordeur gezet. De pastoor of een priester komt daarvoor langs. Misschien moet je er wat voor betalen. Maar in ieder geval, dat is een van de rituelen. Ik heb vroeger altijd gedacht dat CMB van die drie wijzen kwam. Van die in Bethlehem kwamen. Waarvan we niet weten of het er drie waren. Maar waarvan de traditie zegt dat zijn Caspar, Melchior en Balthazar. CMB. En het is begin januari, dat is de herdenkingsdag van die gebeurtenis. Goed. Dat is één traditie. En rechts, dat herkent u, een kaarsje aansteken. In het zuiden van ons land, vooral in het zuiden, maar ook in Twente bijvoorbeeld, het land van Herman Vinkers, daar kom je regelmatig aan de kant van de weg zulke kapelletjes tegen. En de verrassing is dat daar dus ook regelmatig mensen naartoe gaan. 'S Ochtends vroeg even voordat ze naar het werk gaan of als ze terugkomen van het werk. En als je je tijdens zo'n ritueel, dat kaarsje branden, als je je inderdaad speciaal op God wilt richten, dan kun je zo'n moment heilig noemen. Want heilig is zoiets als God gewijd. Speciaal voor God. En ik zal zo dadelijk ook die zondag een heilige tijd noemen. Die zondag van Openbaring 1. De dag van de Heer. Johannes' gebedstijd was op die dag opnieuw een heilige tijd. Maar hoe vul je dan zulke heilige momenten in? Kunnen heilige rituelen mij niet helpen om me op God te richten op zo'n moment? Nou, eerst wil ik in deze preek uitleggen dat wij protestanten in feite een prima eigen verhaal hebben wat er nu wel of niet heilig is. Maar wij protestanten hebben ook een probleem. Dus daar kom ik ook op terug. En daarna kom ik in de tweede helft van de preek weer terug op die katholieke heilige momenten en rituelen. Dus eerst ons eigen protestantse verhaal. Want soms lijkt het een beetje erg zwart-wit. Voor katholieken is van alles heilig. En voor ons protestanten niks. Nou ja, bijna niks. Het avondmaal noemen we heilig. Katholieken die zegenen auto's en die zegenen huizen. En ook een nieuw kerkgebouw wordt speciaal ingezegend. En door de architectuur van zo'n kerkgebouw proef je ook meteen een soort gewijde sfeer als je er binnen loopt. En protestanten die zetten gewoon een stel klapstoeltjes in een sporthal. Klaar toch? Dan kun je ook kerkdiensten houden. Ooit hadden we hagepreken vanwege die katholiek. En aan heilige dagen doen wij protestanten ook niet. En een kaars aansteken, hier is het ingevoerd, zie ik. Maar lange tijd hadden we alleen die vier adventkaarsen. Maar ja, was er nou echt iets mis met zo'n kaars? Of is de sfeer in een kerkgebouw voor protestanten nou werkelijk volslagen onbelangrijk? Is voor protestanten alles maar gewoon en niks heilig? Ik geloof er niks van, zo zwart-wit ligt het helemaal niet. Sterker nog, voor protestanten is juist het gewone heilig. Abraham Kuyper zei ooit, iets meer dan een eeuw geleden, geen duimbreed hier op aarde waarvan Christus niet zegt, dit is mijn, dit is van mij. Dus juist protestanten zeggen eigenlijk, alles is heilig. Het gewone is heilig. Dat is typisch protestants. Christen ben je niet pas in een klooster of op zondag alleen, of als je hier zit. Maar als je hier zit, dan ben je ook door de week christen, hoop ik. Ook in je gewone werk. En niet alleen als dat werk priester of dominee is. Ook als je ondernemer bent of ambtenaar. Bidden en danken doen we niet alleen hier in de kerk. Maar ook bij elke maaltijd. En als je lef hebt en je zit met je broodtrommeltje, met je broodtrommeltje tussen je niet-christelijke klasgenoten of collega's, doe ook even je ogen dicht. Katholieken zouden een kruis slaan. Je dat niet heel toeterend doet, hebben anderen daar meestal geen moeite mee. Paulus die zegt ergens, 1 Timotheus 4, alles wat God geschapen heeft is goed. Gewoon eten en drinken is God gegeven. Het zijn gaven van God en daarom ook God gewijd. Heilig. Daarom zongen we ook Psalm 24, de aarde is van God met alles erop en eraan. En wij erkennen dat door voor ons eten en drinken te danken. En voor andere goede gaven te danken. Christen zijn is in je gewone leven beseffen, in je gewone leven, dat je tegelijkertijd voor God leeft. Open naar boven. Je realiseren dat alles van Christus is, ook ikzelf, en ik ga met allerlei mensen om, en tegelijkertijd heeft mijn hart een luikje naar boven. En dat luikje dicht houden, daar wordt een mens niet beter van. Dat je een paar keer per dag je ogen sluit en aan je Vader in de hemel denkt, dat doet jezelf ook goed. Je maakt je even los van alles waar je middenin zit. En zo kun je ook jezelf weer even terugvinden. Kortom, laten we dat protestantse idee maar vasthouden. Dat ook het gewone leven heilig is. God gewijd. Door dat gewone leven met God te leven. Tot zover weinig nieuws. Maar nu onze zwakte. Want ja, als je al het gewone heilig verklaart, wordt dan al dat heilige niet erg gewoon. Want we zijn natuurlijk gewone mensen. Je loopt niet altijd aan God te denken. En ja, je mag, typisch protestant, je mag overal en altijd bidden. Maar, zoals Herman Vinkers dan zegt, dat houdt ook zo op. Dus daarom is het niet zo gek om speciale momenten te hebben en speciale manieren om jezelf uit die sleur van het gewone te halen en om je eigen gedachten op God te richten. Om jezelf daarbij te helpen. Speciale momenten en speciale rituelen om jezelf te helpen. Om je gedachten op God te richten. Nou, daarover nu. Eerst die heilige momenten. Johannes, die was op de dag van de Heer in gebed. En hij bad vast vaker, daar op Patmos. Maar zeker op die dag. Want die eerste dag van de week, die had na Jezus' opstanding een bijzondere betekenis gekregen. En daarom ging die dag dus de dag van de Heer heten. En hier in Openbaring 1 vind je voor het eerst die uitdrukking. De dag van de Heer. Voor het eerst kom je hem tegen. Op de dag van de Heer. Zoals de avondmaal ook de maaltijd van de Heer is gaan heten. En juist op die dag van de Heer krijgt Johannes Jezus ook te zien. In dat visioen. En dat moet dus wat voor hem geweest zijn. Zijn gebed op die speciale heilige dag. Zijn gebed werd een extra heilig moment op die manier. Nou zijn wij Johannes niet. En wij hoeven niet op visioenen te wachten. Maar om op zondag speciaal kerkdiensten te hebben, dat is dus niet zo'n gek idee. Een aparte dag, speciale tijden om onze gedachten bij Christus te bepalen. Dat doorbreekt de sleur van de gewone week. Je staat erbij stil, waar doe ik het allemaal voor? En als dat wegvalt, die aparte zondag, een 7x24 economie, dan is dat niet een discussie over winkelsluitingstijden of iets dergelijks, maar dan is dat een discussie misschien wel over onze volksgezondheid. Want als wij collectief kwijtraken, waar doe je het allemaal voor? Dat kan behoorlijk wat gevolgen hebben. Als je niet meer weet waarom je door de week je loopt uit te sloven voor van alles en nog wat. Daar gaat het om. Die zondag geeft betekenis aan de rest van de week. En als dat wegvalt, is dat niet hetzelfde als, ach, laten we vanaf nu geen vla meer eten. Goed, maar ook zondagen kunnen weer gewoon worden. Dus wij hebben speciale zondagen. Wij vieren Advent met die vier kaarsen. Wij vieren Kerst, wij vieren Pasen, wij vieren Pinksteren. En ook zo'n kerkelijk jaar helpt mij om bij het leven en het sterven en het opstaan van Christus stil te staan. En dat zou je, als je wilt, nog wat kunnen oprekken. Ik heb twee voorbeelden. De een heeft misschien meer met het ene voorbeeld. De ander misschien meer met het andere voorbeeld. En misschien heb je bij allebei voorbeelden helemaal niets. Maar de zondag na Pinksteren heet traditioneel Triniteitszondag. Als ook de Heilige Geest gegeven is, is de zondag na Pinksteren de zondag dat wij de drie-eenheid vieren. Vader, Zoon en Geest. Die zich samen hebben ingespannen om iets voor ons mensen te doen. Dat is een voorbeeld. Triniteitszondag. De zondag na Pinksteren. Ik wil het niet oneerbiedig zeggen, maar juist met een laagje erin. Drie goddelijke personen voor de prijs van één. Triniteitszondag. Andere voorbeelden. We hebben al biddag en dankdag. Niet op zondag dan. Of bij ons misschien wel hier in Veenendaal. Soms is er ook aandacht voor hervormingsdag. Luther. Op 31 oktober. Nog een stap. Waarom zouden we niet een Willibrordzondag invoeren? Een Willibrordzondag. Niet om allerlei katholieke heilige en heilige dagen na te gaan apen. Maar waarom zouden we niet ook als protestanten eraan kunnen denken dat het evangelie in Utrecht weer voet aan de grond kreeg hier in Nederland. En sindsdien is het niet verdwenen uit Nederland. En het standbeeld van Willibrord staat op het Sint-Janskerkhof in Utrecht. En de Domkerk is het middelpunt van Nederland. En staat op de plek waar Willibrord ooit een kerkje stichtte. Vlak ernaast, geloof ik. Willibrordzondag is een mogelijkheid. U begrijpt, het gaat mij niet om de voorbeelden. Het gaat mij om het nut van speciale tijden, speciale momenten, om onze gevoeligheid voor sleur te doorbreken. Ja, ook die speciale zondagen, dat kan weer een nieuwe sleur worden natuurlijk. Micha-zondag, Bijbelzondag, vervolgde Christenenzondag, wat hebben we volgende week weer? Maar toch herken ik dat ik het zo nu en dan nodig heb om mijn gedachten eens uit de herhalingsstand te halen. En dat geldt niet alleen voor die zondagen, 52 zondagen per jaar, maar dat geldt ook voor mijn doordeweekse dagen. Even boven mijn werk uitkijken. Even merken dat er meer is dan bezig zijn. Even erbij stilstaan inderdaad van waar doe ik het allemaal voor. Maar hoe kan ik me nou door de week op zo'n gewone weekdag, hoe kan ik mezelf nou stimuleren om daar even bij stil te staan? Hoe kan ik zulke momenten inbouwen? Nou, daarom staat op de dia rechts dat knielbankje. Want als je zo'n bankje ergens in je huis neerzet, bij de een kan dat natuurlijk wat makkelijker dan bij de ander, dat is ook leeftijdgebonden, dat snap ik. Maar als je zo'n bankje ergens in huis neerzet, of je hebt op een andere manier een hoekje ingericht met een kaars misschien wel, vaccinelichtjes. Als je daar dan langs loopt of je gaat er naartoe, dan herinnert jou dat eraan, oh ja, laat ik ook nog tijd nemen voor God. En ik zeg expres zo nu en dan, want ik ben zelf helemaal niet zo van de vaste tijden. Van elke ochtend om klokslag 7:30. Op één manier gaat het bij mij niet werken. Maar we hebben thuis op zolder wel zo'n plek. En als ik een boek wil ophalen van de zolder, kom ik daar dus langs. En dat werkt bij mij. Soms negeer ik het, maar soms is het ook precies de stimulans die ik nodig heb. Ja, waarom ben je al door aan het doorrennen? Waarom ga je niet tijd nemen voor wat toch onze bron is, God zelf. En ik heb dat in ieder geval nodig, dat ik eraan herinnerd word. Uit mezelf hol ik door. Dan nu van die heilige momenten naar die heilige rituelen. Avondmaal vieren is eigenlijk zelf ook al zo'n ritueel. En ook om op zo'n knielbankje te gaan zitten is een soort ritueel. Of als je een vaccinelichtje even aansteekt, dat is een ritueel. Daardoor kom je in een speciale sfeer. En dat is precies de bedoeling. Maar neem nu zo'n man die daar buiten bij zo'n klein kapelletje een kaarsje aansteekt. Misschien wil hij stilstaan bij iemand die overleden is. En door die plek en door dat kaarsje aan te steken daar, maakt hij er een ritueel van. Hij betrekt God op die manier bij zijn gevoelens. En misschien ook Maria, maar daar wil ik het dus nu niet over hebben vanmiddag. Hij doet het. Daar gaat het mee om. Hij doet het. Hij betrekt God bij zijn gevoelens. En dat kapelletje en dat kaarsje wat hij aansteekt, helpt hem daarbij. Wie ben ik dan als protestant om daar iets van te vinden? Of daar iets van te zeggen? Daar kan ik alleen maar respect voor hebben en iets van leren. Hij doet het. En wat bij zo'n kapelletje kan, dat kan dus ook bij u en mij thuis. Als je thuis een vaccinelichtje zou aansteken, dan kan zo'n vlammetje je helpen om er meer bij te blijven. Als je even afgeleid wordt, kijk je weer naar het vlammetje. Oh ja. Het gaat namelijk helemaal niet om dat kaarsje. Natuurlijk gaat het niet om dat kaarsje. Het gaat om het bidden. Het gaat om die gerichtheid op God zelf. Ik ken een dominee die bij het schrijven van zijn preek op zijn bureau een kaars laat branden. Dat vind ik een prachtig symbool. Het is een symbool van gebed om Gods licht. En waar zijn gedachten misschien ook afgeleid raken, daar blijft dat kaarsje nog steeds branden. En hij kijkt er even naar en hij komt weer bij God zelf uit en hij realiseert zich weer, hij is mijn licht. Deze dominee wil blijkbaar graag dat zijn luikje naar boven open blijft staan. Open voor hem, open voor zijn licht, voor zijn woorden. En daardoor krijg je in je hart ook weer lucht. Zo kunnen we dus ook aan het begin van een kerkdienst de kaars aansteken. Ik weet niet wanneer hier de kaars is aangestoken. Kennelijk al echt voor de dienst. Maar dat zou je tijdens aan het begin van de dienst zelf kunnen doen. Of wat ik in een katholieke dienst meemaakte. De Bijbel werd plechtig binnengedragen aan het begin van de misviering. Het evangelieboek. Echt boven het hoofd gehouden. Een groot oud evangelieboek. In Turnhout in België. En ik vond dat een indrukwekkend moment. Op dat moment kon ik niet meer zeggen dat deze katholieken niks met Gods woord hadden. Met de Bijbel. Dat dat typisch iets was voor protestanten. Zo heilig had ik een Bijbel nog niet behandeld zien worden in een protestantse dienst. Nou, misschien één keer. Dat was op Cyprus. Op Cyprus werd aan het begin van de dienst, toen de Bijbel nog dichtgeslagen lag op de katheder, op Cyprus werd de Bijbel in een protestantse kerkdienst plechtig opengeslagen aan het begin van de dienst. Ook dat heeft mij getroffen. Ik herinner het me kennelijk nog steeds. Het is maar een ritueel, maar het straalt uit. Deze Bijbel... Dat zijn de woorden waar wij van leven. Dit is Gods licht waar wij van leven. Of neem nu dat ritueel om elk jaar je huis te laten zegenen. Ja, is dat nou magie? Wat doen die mensen? Zij vertellen het er een van onze gemeenteleden. Een gezin doet dat ook. We wonen achter Arnhem, dat is een katholieke streek. En die doen daaraan mee. Kan het zijn dat dat ritueel lijkt op wat wij op Oudejaarsavond doen, tijdens onze Oudejaarsavonddienst? In de kerk? Of misschien wat u zelf thuis doet, vlak voor 12 uur? Bidden. Bidden voor het nieuwe jaar. Als je van zo'n CMB-plaatje, als je daar maar geen amulet van maakt. Maar als je dat naast de voordeur hebt staan, of je hebt die krijtletters met het jaartal boven je voordeur staan of ernaast, dan kan je dat herinneren als je thuis komt, dan zie je dat weer, dan kan je dat herinneren dat ook jouw huis afhankelijk is van de zegen van Christus. Ook mijn huis is in Christus' handen. Misschien vindt u het een idee om zo'n sticker ergens uit te printen of op te hangen. Ik laat nu vanwege de tijd andere rituelen zitten. Rituelen die ons misschien veel verder nog van huis brengen. En dat bedoel ik dan letterlijk in dit geval. Bijvoorbeeld een retraite in een klooster. Of een pelgrimage doen. Wandelend of fietsend. Bijvoorbeeld naar Santiago de Compostela in Spanje. Dat is echt enorm in opkomst. En echt niet alleen bij katholieken. Echt niet. Ieder jaar weer, afgelopen jaren, worden daar weer records gebroken van mensen die daar naartoe gaan. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden om iets te zoeken wat u of jou helpt om je gedachten op Jezus Christus te richten. Nou, in een notendop. Wat kan ik leren van de Rooms-Katholieke aandacht voor heilige tijden en heilige rituelen? Protestanten hebben gelijk. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Het gewone mag je heilig noemen. God gewijd. Alleen, ik ben vaak onrustig of druk. Of ik kom in een sleur. Alle dagen worden grijs en hetzelfde. En dan kan een speciaal rustmoment of een symbolische handeling mij helpen om tot mezelf te komen. Om mezelf de vraag te stellen, waar doe ik het allemaal voor? En daar heeft Christus iets mee te maken. En dat kan mijn leven meer rust geven. Omdat ik vaker stil word voor de God van mijn heil, mijn licht en mijn leven. Amen. Ik denk dat het een belangrijk lied is in een tijd waarin iedereen ongeveer praat over burn-out. Ik stel voor om alleen af te sluiten door samen het Onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Wij ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Goed, de kerken zijn dus beheerders van schatten, onder andere de schat van rust die onze samenleving aan het kwijtraken lijkt te zijn. Uiteraard denk je bij schatten soms ook aan materiële zaken. U mag geld geven voor Human Impact, heb ik begrepen. En ik heb even nagevraagd wat het was, want ik kende het niet. Maar de meest concrete reactie die ik kreeg was dat het iets in Roemenië was. Misschien komt er nog een presentatie over. Nee, de Beamster schudt van nee. Maar Human Impact, de collecte. Laten we afsluiten met het lied Ik bouw op u.
Ik bouw op u.
U begrijpt dat ik vanwege de tijd niet in de dienst allerlei interactiegelegenheid heb gegeven. Maar uiteraard bent u van harte uitgenodigd om na de dienst te reageren als u daar behoefte toe voelt. En ik wil ook nog aangeven dat voor mensen die kampen met burn-out, want dat gaat christenen natuurlijk niet voorbij, ook mij niet. Je kunt in een spiraal komen dat ook wat ik vanmiddag gezegd heb, dat je denkt van, oh, dus nu moet ik ook nog bidden, of nu moet ik ook nog regelmatig naar een kapelletje gaan, of nu moet ik ook nog. Dan werkt het dus niet. Dus zoek iets waardoor u werkelijk tot rust komt. Daar gaat het om. Dat u onder de ogen van onze goede God rust kunt vinden. Momenten van rust. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.